Een fragment uit Midsomernachtdroom van Britten. Muziek meegenomen door Manja Topper. Je luistert naar het programma Levensverhalen rechtstreeks vanuit de Openbare Bibliotheek. En we hebben net al een beetje gehoord, we hebben net gehoord waar de voorstelling over gaat. Wat voor thema's erin voorkomen. De verhouding tussen de twee vrouwen die belangrijk zijn in de voorstelling. Maar even iets over wat we te zien krijgen, wat het visuele aspect. Bijvoorbeeld de kostuums.
De kostuums, ja. Nou, normaal gesproken als wij een voorstelling maken, doen we alles zelf. De decors, de kostuums, nou, gewoon alles, zeg maar. De dramaturgie. Maar voor deze voorstelling leek het ons ontzettend leuk, omdat het gaat over twee koninginnen, om samen te werken met een kostuumontwerper. En wij hebben deze voorstelling in dit seizoen gemaakt. En vorig seizoen was er een voorstelling, die heette Maria Stuart van Toneel op Amsterdam. En zij hadden natuurlijk ook met kostuums gewerkt. En zij hadden het echt zo helemaal aangepakt met hoe ze er vroeger uit moeten hebben gezien. Dat was echt nogal indrukwekkend. Dus je moet altijd een beetje kijken wat er om je heen gebeurt. Wij willen dat sowieso niet.
Ja.
Maar we hebben dus een hele moderne, dwarse, bijzondere ontwerper gevraagd. Bas Kosters, waar we nog nooit mee hadden gewerkt. Die we ook helemaal nog niet kenden. Die ons werk ook nog niet kende. En gevraagd of hij kostuums wilde maken. Nou, hij zei, hij zei gelijk dat hij het wilde, maar we moesten elkaar natuurlijk ook een beetje leren kennen. En we wilden hem aan de ene kant ook wel een soort van ruimte geven van, ja, gebruik je fantasie en kleed ons aan. Maar ja, het moet ook met de voorstelling te maken hebben. Dus daar moesten we een soort van midden tussen vinden. En hadden we hele leuke gesprekken bij hem op zijn atelier. En terwijl we zo aan het praten waren, maakte hij echt de mooiste tekeningen.
Oh.
Dus echt ongelooflijk. En toen op een gegeven moment zijn we samen op het idee gekomen van, dat ze dezelfde kleren aan moeten hebben. Want het zijn rivalen. Hoe leuk is het als je, zeg maar, op een bal komt bij een Oscar-uitreiking, weet ik veel waar, en je hebt dezelfde jurk aan. Hoe pijnlijk. En je wil dezelfde prijs. Dus dat hebben we gedaan. En we hebben verzonnen dat er een soort van pauwenveer is. Dus een soort van vleugelachtige toestand die achter die vrouwen groter maakt dan ze zijn. En ja, koninginnen zijn ook heel erg hoe ze eruit zien, hè? Eigenlijk is dat nog steeds super belangrijk. Het is een decorum en dat zie je natuurlijk ook. Dus dit is ook stijf, onhandig, groot en imposant. En dat zijn dus de kostuums van de koninginnen. En dan heeft hij voor de kamenier, het volk, sowieso een hele mooie, slanke, lange actrice. En heeft hij een heel mooi grijs pak gemaakt met hoge hakken. En waar een soort van privé-voile voor hangt. Dus een soort van rauw doekje voor haar hoofd. Waar ze mee kan rondlopen. En wat ze ook opzij kan doen en weg kan halen. Dus dat is echt een mooie rauwende grijze streep, zeg maar.
Ja,
dat is ongelooflijk mooi.
Ja.
En dat ziet er ook heel mooi uit naast dat protserige van die koninginnen. En bij die koninginnen hadden we ook bedacht van, we willen graag, omdat we ook beginnen met het einde, dat het onder het bloed zit. Dus die ene is een slager en die andere is geslacht. En toen kwam Bas met het ongelooflijk mooie idee om die bloedvlekken dan te maken van, zeg, diamanten of edelstenen. Dus dat heeft hij allemaal met kraaltjes en pailletjes zo geborduurd. Vervolgens heeft hij het gefotografeerd en dan gedrukt op de stof of op zijde. En dat zijn dan die bloedvlekken. Dus het is ook een vormgeving die je nooit zelf zou kunnen verzinnen.
Nee.
Het is echt iets heel speciaals. En het is heel mooi, want aan de ene kant zijn dat vrij grove streken, maar hij gaat heel erg voor dat vakmanschap. Dus hij, dat is, vindt hij, want ik zei, je kunt dat toch ook erop plakken? Nee, want dat vindt hij dan niet mooi. Dat moet dan echt genaaid worden erop. Dus dat wordt dan door assistenten die daar heeft werken allemaal erop genaaid. Dus het was ook een ontzettend veel werk.
Ja.
En we hebben lang gepraat over wat het zou moeten zijn. En toen moest het gemaakt worden. En uiteindelijk was het de avond voordat we de eerste voorstelling hadden, was het af.
Och, nee.
En op de dag van de voorstelling zaten nog de hele dag bij ons in het theater. Zaten mensen te borduren en te naaien.
Wow,
en
dat
was echt. Maar het was voor ons ook super spannend, want we hadden dus voor het eerst die kostuums aan. Ja,
op de première dus.
Eigenlijk
ja.
Gewoon op de première.
Ja.
En het is zo groot en vreemd dat je ook een beetje mee moet leren spelen. Maar het is gelukkig gelukt. Het grappige was dat bij Joachim, dat hij gelijk uit zijn broek scheurde.
Oh, nee.
Maar dat was voor meer even grappig. Maar, want dat hadden we natuurlijk ook niet geprobeerd.
Nee.
En het was ook grappig, want daarna hadden we het over. Ik vond het een ontzettend leuke samenwerking met zo'n kunstenaar. Ja. Want hij is, is hij nou modeontwerper of kunstenaar? Het is zo'n andere wereld en hij heeft ook zo'n mooie fantasie. Mm-hmm. En toen zei hij ook, ja, maar ik had er echt niet over nagedacht dat koninginnen ook over de grond rollen. En toen dacht ik, ja, maar in een toneelstuk kunnen ze toch over de grond rollen. Oh, en je ziet dat nooit.
Ja, mooi. Ja,
dus dat we er zo wild mee omgingen.
Ja, ja.
Dus ja, het was echt een heel bijzondere samenwerking. En ik vind het heel erg leuk om hem, dat we kennis hebben gemaakt. En ik vind dat soort samenwerking eigenlijk altijd ook heel leuk als dat nog een keer verder zou gaan of zo.
Ja, maar je zei in het begin dus, eigenlijk doen we altijd alles zelf. Dus je hebt geen regisseur, je hebt geen vaste dus kostuum of decorontwerpers. Wat geeft het jou om dat allemaal zelf te doen? Omdat...
Nou, het is eigenlijk echt één ding. Hè? Het is hoe je decor eruit ziet, wat voor kostuums je aan hebt. Dat hoort, is allemaal één concept. En het is, omdat we dat zelf verzinnen, vind ik dat dat dan heel mooi bij elkaar past. Of zit je echt helemaal in elke keuze. Er zijn toneelstukken die worden gemaakt met een decor dat er al is of zo. Of dan.
Ja, ja.
Maar ja, en ja, wij vinden het ook eigenlijk heel leuk om dat zelf te doen. En, want dan bijvoorbeeld dan ben je bezig met een decor. Een ander decor hadden we een doek. Dan gaan we gewoon naar de Albert Kuip. En dan kopen we die stof. En dan laten we dat doek maken. Maar dat alle momenten dat je die stof koopt. En dat je erover praat. En wat voor stof moet dat dan zijn. Heb je het eigenlijk over de dramaturgie ook van het stuk.
Ja.
Dus je gaat zo via dat decor. En
je bent echt met alle aspecten op die manier bezig. Ja.
En ondertussen maak je steeds hetzelfde als een trailer maken. Eigenlijk neem je dan weer grote stappen in het ontstaan van je voorstelling.
Ja. Je komt ook zelf in je hoofd verder met hoe die voorstelling er
daardoor groeit het. Ja. Want wat moet het dan? Wat zegt het dan als het zo'n soort stof is of als het zo'n soort stof is? Gewoon al die tekens die betekenen gewoon veel. Ja.
En hoe gaat dan zo'n repetitieproces als je dus zonder regisseur werkt, als je het echt met elkaar doet? Hoe werkt dat? Hoe doen jullie dat?
We werken dus altijd wel met mensen die zich comfortabel voelen bij zo'n situatie. Die daar niet
onzeker van worden. Oh, dan gaat hier een brandalarm af in de OBA.
Oké.
Maar het was één keer, geloof ik. Nou,
ik
stel voor dat we blijven zitten.
Ja.
Behalve als hij straks nog een keer afgaat.
Waar hadden we het nou over?
Over mensen die zich comfortabel voelen niet werken met een regisseur. En,
En zoals nu, dan die tekst die Rob de Graaf heeft geschreven, daar hebben we het ook veel over gehad. En die is ook nog ontwikkeld voor een gedeelte tijdens het repetitieproces. En we hebben het gewoon samen over alles. Dat betekent wel dat we in het begin vrij lang aan tafel zitten.
Ja.
En dat we ook de tekst leren en aan tafel spelen. En zeg maar op een gegeven moment dan bouwen we het decor en dan gaan we daar ook een beetje in repeteren. Nou, proberen we dingen uit. Ja, het voordeel is ook bijvoorbeeld dat gedurende dat je aan het spelen bent, dat de voorstelling zich steeds blijft ontwikkelen. Omdat iedereen zich ook verantwoordelijk voelt voor het stuk. Dus eigenlijk blijft dat gesprek over wat het moet zijn voortgaan. En,
je hebt niet dat je komt op een repetitiedag, je doet je ding en je gaat weer weg en daarna...
Nee, het zijn allemaal ook makers naast dat het... spelers zijn, zijn er ook makers.
Ja.
En ook bijvoorbeeld als we met technici werken, die bemoeien zich ook met dingen. Weet je, we bemoeien zich, het is zeg maar echt een collectief.
Ja. Je hebt een Grieks muziekje meegebracht.
Ja, dat is echt een heel mooi muziekje. Dat is een muziekje van begin vorige eeuw. En dat is dat in de tijd, ik weet niet precies hoe dat zit, maar in die tijd zijn veel mensen uit het Ottomaanse Rijk, dus uit Griekenland en Turkije en landen die eromheen liggen nu, zijn naar Amerika gevlucht. En dat was... die hebben dan muziek gemaakt in Amerika. Dat is destijds opgenomen en min of meer verloren geraakt, maar weer door iemand teruggevonden en heruitgegeven. En het zijn hele melancholieke, verdrietige muziekjes. En wij zochten eigenlijk een heel mooi, verdrietig vrouwenmuziekje. Wat zeg maar symboliseert de heimwee naar hoe het ook had kunnen zijn. En dit is een hartverscheurend muziekje van Marika Papagika.
Okay.
En het heet Smirnaiko Minore, zoiets.
We gaan luisteren.
Ja.
MUZIEK Marieke Gatsleo.
Griekse muziek, gebruikt in de voorstelling Queens van Dood Paard. Bij mij aan tafel zit Manja Topper. Je luistert naar het programma Levensverhalen. En we hebben het zo net uitgebreid over die voorstelling gehad, over Queens. Even terug naar het begin, de beginperiode van Dood Paard. 22 jaar geleden was het?
Zoiets. Ja.
Toen, jij kwam net van de toneelschool af.
Ja, het was zo dat we zaten op de toneelschool. Oscar van Woensel, Kunnen Bakker en ik. En we zaten in het eerste jaar en we hadden gelijk zoiets van, weet je, we gaan een groep beginnen. Maar ja, zit je in het eerste jaar.
Ja.
Maar ja, het was wel zo dat toen we in het vierde jaar zaten, wilden we dat nog steeds. Dus dat was eigenlijk, we hadden veel samen gewerkt. En nou, toen zijn we begonnen. En toen hebben we eigenlijk vanaf die tijd zo 2-3 stukken per jaar gemaakt samen. En op een gegeven moment is Oscar van Woensel, die schreef ook veel, is die uit de groep gegaan. En na een paar jaar was Gilles Biesheuvel al in de groep gekomen. Dus ja. Nu zijn we met 3 acteurs en nog 2 mensen op kantoor.
Wat was het dan dat je daar in het eerste jaar al dacht, hey, dit voelt goed, hier wil ik iets mee?
Het gaat er eigenlijk over dat je, dat je sowieso geestverwanten vindt.
Ja.
Dat je samen graag theater wil maken en dat je het graag zelf wil maken. Dus dat je niet wil wachten tot iemand je vraagt. Kan ook leuk zijn, maar wij wilden dachten van, we hebben zelf ook ideeën waar we theater over willen maken. En dat zijn we gaan doen.
Ja.
En in het begin werkten we ook zonder regisseur. Maar toen vroegen we wel iemand om het af te regisseren, zoals je dat noemt. Dus die komt op het laatst bij een beetje in banen leiden. Maar dat werkte helemaal niet. Want dan kregen we toch eigenlijk wilden we helemaal niet dat iemand zich ermee bemoeide.
Nee.
Dus we zijn op een gegeven moment maar mee op. En dat is ook een beetje zinloos om iemand dat te vragen. Van, je mag wel komen helpen, maar maakt niet uit wat jij ervan vindt.
Ja.
Dus dat kun je net zo goed niet doen.
Nee.
Dus op een gegeven moment zijn we daarmee vrij gauw zijn we daarmee gestopt. En sindsdien werken we gewoon altijd als collectief.
Ja, maar het is een ontzettend lange periode. Dus een jaar of 22 dan. Ga je zelf ook door allemaal levensfases heen? Je verandert, je inzichten veranderen.
Maar ik kan ook wel eigenlijk het idee hebben soms dat ik wel in 4 gezelschappen heb gezeten.
Ja?
Dus dat het toch telkens inderdaad doordat je in een andere fase komt, doordat de wereld verandert, je stijl verandert, interesses veranderen.
Meegegroeid met je eigen.
Ja, ja. En het is ook zo dat we, omdat we maar zo klein zijn, hebben we altijd met veel gasten gewerkt. Dus in die zin is het niet claustrofobisch. Dus die ons ook beïnvloeden. En dat zijn soms verwanten die, of meestal zijn het mensen die wel vaker terugkomen. Maar die veranderen ook weer in de loop van de tijd. Dus dat maakt ook dat het de samenstelling in die zin ook verandert. Maar
ja.
Bijvoorbeeld zoals Rob, de Graaf. Dat is dan iemand die echt van het begin af aan erbij is gebleven. Dus ja, in die zin verandert het ook heel erg.
Ja.
Ik vind het ook heel bijzonder dat
kan.
Ja.
Wat voor meisje was je zelf dan, 22 jaar geleden?
Oh, poeh.
Was je toen,
ik was,
stond je toen heel anders in de wereld?
Het is een beetje moeilijk over jezelf te zeggen. Eigenlijk heb je zelf, tenminste heb ik, het gevoel dat je nooit zo erg verandert. Terwijl het is natuurlijk wel zo.
Mm-hmm.
Dus ja.
Ja.
Maar ja, goed, het was een dat we dachten van ja, oké, we gaan zelf het leven vormgeven en ons werk vormgeven. Dat was wel belangrijk.
Ja.
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 Dus, en dus ook dat je de ruimte ziet dat je die kan nemen of zo. Maar dat heeft ook met de tijd te maken bijvoorbeeld. Er waren ook een paar andere groepen die bestonden dat we dachten, oké, als zij dat doen, dan kunnen wij dat ook wel. En het is, dat scheelt natuurlijk ook.
Ja.
En we hebben gewoon geluk gehad dat we gelijk in het begin opgepikt werden. Dat mensen ons de ruimte gaven om stukken te maken. En we hebben het volgehouden.
Ja, nou ja, dat is al heel wat ook in deze tijd nu.
Ja. Zeker. Want er zijn veel verwanten die zonder subsidie zitten op het ogenblik. En dat is echt heel jammer.
Ja. Ik wil toch nog eventjes, want het is programma Levensverhaal, nog even terug naar hoe je überhaupt bij dit toneelspelen terecht bent gekomen. Zat het er al vroeg in? Is het...
Eigenlijk, want iedereen zegt altijd dat hij altijd al toneelspeler. Dat had ik toch niet.
Nee?
Ik wist wel dat ik wel iets met kunst wilde of zo. Maar ik vond bijvoorbeeld beeldende kunst ook, was ook heel erg in geïnteresseerd. En in muziek. En, nou ja, muziek, daar heb ik niet speciaal talent voor. Maar dus ik wist dat niet. Op een gegeven moment ben ik op de middelbare school mee in aanraking gekomen. En ik ging wel veel naar toneel. En toen bedacht ik van, ja, dat wil ik wel.
Ja.
Dus toen...
Toen dacht je, dat lijkt me leuk om daar zelf te staan. Of hoe?
Ja.
Ja. En toen?
Nou, toen heb ik dat gedaan.
Toen werd je aangenomen.
Ja. Dan ga je naar de toneelschool. En wat ik daar echt het allerleukste van vond. Ik heb sowieso een ontzettend leuke tijd gehad op de toneelschool. Maar dat je met allemaal mensen in aanraking komt die het ook leuk vinden om dag en nacht met dat theater bezig te zijn.
Ja.
Dus dat een soort van... dat is een soort van vrijheid die je dan krijgt. En we zaten in Arnhem op school. Nou, geen hond die daar komt, naar de voorstellingen kijken of zo. Dus van buiten of zo. Dus je zit echt op een soort van vrijplaats. En we hadden het was een andere tijd. En we hadden gewoon de sleutel van de school. Dus we konden daar dag en nacht terecht en in het weekend. En dat was een soort van hele fijne werkplaats. En ik was ook ontzettend blij om daar weer weg te gaan.
Want?
Op een gegeven moment heb je ook echt wel gehad. Mensen die de hele tijd maar van alles van vinden. En over je, hoe je je ontwikkelt en zo. Dacht van, weet je, laat mij nou maar gewoon wat maken.
Ja.
In plaats van de hele tijd over je ontwikkeling en zo. Op een gegeven moment ben je daar dus ook echt, ontgroei je dat ook weer.
Ja, en ben je gewoon aan de slag.
En ben je gewoon aan de slag. En dan leer je ontzettend veel door met mensen met wie je werkt. Door het te doen en...
Je hebt ook nog een hoorspel meegenomen.
Ja, ik heb twee hoorspelen meegenomen. Eigenlijk omdat dat is een soort van een samenwerking met Maarten Ornstein. Dat is een componist. En we gaan die samenwerking ook nog verder voortzetten. En we hebben... dat worden een soort van improvisatieavonden. Een ontmoeting tussen tekst en muziek. Voorlopig heet het Avond X. En de eerste avond is 2 maart in Splendor.
Ja.
Ken je dat? Splendor, dat
nee,
is een...
Ja. Ja. Ze bij... Uilenburgerstraat,
ja. En, maar deze twee hoorspelen die hebben we samen gemaakt. En eentje is met muziek en eentje is zonder muziek. Ik weet niet precies welke de eerste is.
Verander had je.
Verander, oké. Dat is van Ronelda Kamfer. Dat is een Zuid-Afrikaanse schrijfster. En die heeft een Zuid-Afrikaanse tekst geschreven. En wij proberen Zuid-Afrikaans te praten. Dat moesten we ook een keertje voor een voorstelling. Dus dat hadden we zeg maar geleerd. En, goed. We kunnen wel naar luisteren.
Ja, leuk.
Na mijn ma's dood, het net die klein ding veranderd. Eerst het die hekken afgevallen. Die gras het dood gegaan. Die planten het ophouden groeien. Die vensterbanken het wit geworden. Ik en mijn zuster maak elke dag die kombuis komen, maar die blij vuil. Mijn zuster zijn zeuntje van 2, zijn tanden het wrok beginnen raak. Mijn pa probeert hard een goeie ma wees. Hij koopt gereeld een klomp groente, maar niemand maakt kost niet. Ik draag mijn ma's trouwringen, maar dit maakt mijn vingers verschrikkelijk zeer.
Seymour, mijn kind is geboren terwijl mijn wereld uit elkaar gevallen. Die nacht wat mijn ma dood is, het voor mij gevoel zoals verdrink. Elke uur het ik en Ellison gaan check. Zij het gehoopt voor een miracle. Ik het gehoopt voor eeuwig een sorbette zit. Death is inderdaad die leveler, die ventilator, het mijn ma's borst laat bewegen, zoals een vis wat buiten water naar zijn diepte smag. Haar haren was grijzer als gewoonlijk. En ik het voor de eerste keer besef, zij was 59. Haar vel had zo'n steen met baie melk in gelijk. Maar haar vingerpunten was pers. Ik het die nacht, toen mijn ma in hospitaal alleen in een coma ingaan, wakker geschrik, mijn 8 maanden zwanger maag vastgehouden en verneten gefluisterd dat mijn ma dood is. Ik kon haar niet meer binnen mijn voel niet. Die volgende ochtend is ik alleen hospitaal toe. Die zuster had gezegd, all I can say, she is stable. We can say, she is stable. Can I come and see her, had ik gevraagd. Yes. Yes, you can. I mean, this is really a special circumstances. Hier op pad, tussen die taxirenk en Melmet hospitalen langs, voortrekkerweg, had ik voor mezelf gezegd, my ma is dood, maar als ik eerst daar is, gaan zij oké wees. Die pad had een effens een opdraan gemak en zei me het heel tijd gevoel. Ik moest mijn haren gekammen, had ik gedink. Mijn ma houdt niet van die vast haren niet. Toen ik bij die hospitaal kom, moest ik kiezen. Derde vloer, waar mijn pa aansterk. Of tweede vloer, ICU, waar mijn ma leeg. Ik heb mijn ma gekies. Toen ik instap, heb ik gehuild. Op haar knieën gevallen en uil. Ik heb voor mezelf gezegd, zoals een mens moet zijn als iemand doodgaan. Zij is naar een beter plek. En ik heb het geloofd, tot die zuster mij kon troosten en voor me fluister, jouw mami is op een beter plek. Toen zei ik, nee zuster, mijn mami is op die worst possible plek waar een mens kan wees.
Mijn ma was hier, voor Allison, Lila en Karen. Nou ja, geloof niemand jou meer. Die dood is dood en life is now, maar niet voor mij niet. Mijn borst trekt toe en ik vergeet hoe een mens asemhaalt omdat mijn ma dood is voor mijn oor. Ik was daar, ik had gezien. Ik had gezien. Ik had gezien, maar niet voor een ogenblik had ik gezien wat gebeurde. Mijn ma had gesterf. Als ik dit voor mensen zie, hoor hulle mij niet. Als ik verduidelijk, mijn ma was hier. Zij was hier op die aarde. Zij was bij mij. En nou is zij niet meer hier, niet. Mensen verstaan die dood, maar hulle verstaan niet wat ik bedoel. Als ik zeg, mijn ma was hier op die aarde. Die dood snij jou op en maak jou in warm olie gaar. Die dood breekt jou op en gooi jou weg. Die dood maakt een gat en spit jou toe. Die dood is die ding dat wegraakt. Die dood drinkt die water van die leeuwen. Muisvrees. Ik is bang voor muizen. Zoals muis bang is voor muizen. Muizen is vuil en klein en kriewelig en vinnig en oral. Daar leed een dode muis in die opgraf langs mijn ma's graf.
Ja, dat was het hoorspel Verander. U hoorde Maya Topper. En Maya, vertel zelf even wie we nog meer hoorden.
Ja, we hoorden, de andere stem was Gilles Biesheuvel, ook lid van Dood Paard, en Michiel Weidner op de cello en Bart de Vrees slagwerk en Maarten Ornstein was klarinet.
En vertel eventjes voor de mensen die er niet bij waren, wat zag het publiek? Hoe werkt een hoorspel live?
Ja, wij deden dit dus live. Dat is op zich ongebruikelijk voor een hoorspel.
Ja.
Maar nou, we hebben het dus ook opgenomen en we laten het soms horen op de radio. Maar nu, je ziet het dan live gebeuren met muzikanten en acteurs. En er zit ook een soort van improvisatie-element in. Van heel veel dingen die zijn gecomponeerd, maar hebben wel vrije ruimte. En ja, je ziet ons dat doen voor een heel mooi doek. En,
Hoe anders is het voor jou dan zoiets doen als Queen? Is het echt een heel andere tak van sport?
Ja, een heel andere tak van sport. Ik vind het ontzettend leuk om zo intensief met muzikanten te werken. Die staan zo anders in zo'n proces. Die bereiden zich heel goed voor, repeteren heel kort en doen het dan gewoon. En wij repeteren heel lang. En wij bereiden ons ook goed voor. Maar wij zijn altijd op een heel andere manier daarmee bezig. En zij zijn ook veel... ik vind het ook heel intuïtief vaak overkomen. Wat ik ook heel mooi vind. En ik bewonder ze heel erg, want ze zijn hele goede muzikanten. Dus ik vind dat heel enerverend om dan net zo dapper te proberen te zijn als zij. En dat ook gewoon zo te doen.
Ja.
Improviserend op dat moment. En daarom hebben we ook die avonden bedacht. Dat zijn dingen die wij wel goed voorbereiden met z'n vieren. Gilles Biesheuvel, ik en Maarten Ornstein en Janine Valeriano. Wij rapen de elementen bij elkaar en dan gaan we een hele dag repeteren met muzikanten. En dan 's avonds laten we zien wat er is. En dat wordt dan een ontmoeting tussen tekst en muziek. Maar dat kan ook altijd weer anders zijn. Dat kan ook tekst van Shakespeare zijn, maar ook gewoon gedichten. Of iemand die iets uit wil proberen en dus wil kijken hoe dat... Dus dat kan echt van alles zijn.
Ja.
En dat gaan we zo'n 4 keer per jaar doen. Vanaf maart. En, ik vind dat een heel inspirerende kruisbestuiving. En aan de andere kant hebben de muzikanten dat ook. Dat ze het heel leuk vinden om met acteurs te werken.
Ja.
En dat Splendor is opgericht door 50 muzikanten. Die echt hele goede muzikanten zijn. En die overal werken. En die hebben daar eigenlijk ook een soort van clubhuis. Er zijn hele mooie concerten, maar het is ook hun plek, zeg maar.
Het heeft een hele aparte sfeer, hè, die plek. Ja.
Ja.
Het is grappig, want zo'n hoorspel is eigenlijk iets heel ouderwets, toch?
Heel ouderwets. Maar ik vind het zoiets leuks. We hebben al sinds de toneelschool... We hebben altijd een soort van klein linkje gehad naar hoorspelen. En af en toe hebben we hoorspelen gemaakt. Maar je kan eigenlijk alleen met geluid gewoon een heel verhaal maken. Dus dat... En dan hoef je niet per se door een grindbak te lopen of zo. en een piepende deur. Maar zo met muziek, dat is toch iets heel speciaals, vind ik.
Ja. Zijn er eigenlijk nog meer takken van sport die jij bedrijft? Of hou je het bij echt het toneel en dus af en toe een hoorspel?
Ja, eigenlijk is dat wel het meeste. Ja. Heel af en toe iets van film of zo. Maar
want dat is weer heel iets anders natuurlijk.
Dat is weer heel iets anders, ja.
Ja.
Maar... Dit zijn de meeste sporten die ik doe. De sporten die ik het meest doe, zoals je het noemt, ja.
Ja. Wat zit er voor jou allemaal aan te komen de komende tijd? Waar ga je mee bezighouden?
Nou, die avond dus. En dan gaan we voor de zomer gaan we nog een dood paardweek doen. Dat, zo noemen we dat. En dat betekent dat we repertoire spelen. Dus dan spelen we oude stukken. En die laten we dan weer zien. Maar dus die gaan we ook weer opnieuw oefenen.
Mm-hmm.
Dus dat is wat we doen. En,
hoe werkt dat dan? Zitten die stukken echt nog vaak nog goed in je hoofd? Heb je die teksten, kun je die nog zo opdreunen? Of
nou, die teksten die zitten ergens, maar je moet het een beetje activeren. En dus, ik heb altijd dat ik eigenlijk een aantal dingen heel goed onthoud van de voorstelling. Een heleboel dingen ben je toch ook wel weer, die weet je wel, maar die ben je toch ook weer een klein beetje vergeten. Maar het is altijd een beetje verraderlijk. Je moet er veel aandacht aan besteden, omdat je een soort van passief geheugen hebt. Maar daar kan je niet echt op vertrouwen. Dan is het net alsof je altijd te laat bent.
Ja.
Dus je zegt bijvoorbeeld wel een tekst, maar terwijl je het zegt, realiseer je pas wat je zegt. Nou, dat werkt niet.
Nee, nee.
Nee, dus dat repeteren we dan weer. We vinden het leuk om oude stukken, die rijpen eigenlijk net als kaas en wijn. Die rijpen altijd als ze een tijdje hebben gelegen weer. Dus in een beetje veranderende wereld, en zelf ben je weer anders, dan zijn ze toch meestal gegroeid. Dus dat is altijd heel... Leuk om dat te doen. Stukken naast elkaar te zetten.
Ja.
Ja.
Vertel nog even wanneer we dat dan kunnen...
Dat is eind mei.
Eind mei,
ja.
Hebben jullie zo'n week. Dan hebben jullie verschillende stukken in één week,
ja,
die we te,
ja,
zien.
In Frascati.
En jullie hebben ook een website.
Ja.
Noem nog eventjes. Dan,
dat is gewoon doodpaard.
Doodpaard.nl.
Ja.
Voor mensen die er hoorspelen... willen zien, die erbij willen zijn bij die hoorspelen op 2 maart dus. Maar dat kun je ook op de website van Splendor allemaal vinden.
Ja.
Ik stel voor dat we nog naar als slot gewoon nog een minuutje van, de, ja, van een hoorspel gaan horen.
Ja, dat is van Enver Hüsicic.
Wat het is.
Oh, weet ik veel wat het is.
Als ik dat had geweten, had ik het verdeeld tussen jou en tussen mij.
Lachen met kiespijn. In je broek pissen. Je ongeloof uiten. Notities doornemen. Therapie. Erosie. Flats. Een tunnel door de lucht. Het is een tunnel door de lucht. De hemel onder aarde. Dat is het. Wederkerende eenmaligheden. Vrijmakende beperking. Een begrenzende, verstikkende, wurgende vrijheid. Koketteren, moeilijke woorden gebruiken. Een sigaret. Een ketting van sigaretten. Menthol, snoep. Een ketting van snoep. Vergif. Een chocoladereep. Vergif. Parfum. Rozenbladeren. Weet ik veel wat het is. Het zet me vast. Maakt me vrij. Breekt me af. Bouwt me op. Zet me weg. Tilt me op. Laat me los. Vreet me op. Spuugt me uit. Veegt me op. Duwt me weg. Tilt me op. Zet me neer. Blaast me omver. Schraapt me van muur. Wiegt me in slaap. Scheurt me in twee.
Ziet me. Hoort me. Voelt me. Luister wat het is. Weet ik veel wat het is. Geen oordeel. Een koelkast. Een bevestiging. Een bed van lijm. Een uitgedrukte puist. Een vuilniszak. Vol haren. Een onherkenbaar geluid klinkt bekend in de oren als warm. Je bent warm. Koud. Ijskoud. Water. De muil. Een olifant. Nee. Het gat in de tand van een olifant. De lucht vertrekt. Wetteloos. Grenzeloos. Onbevangen. Levenslang.
Het is de manier waarop je naar me kijkt.